Kinderen, gemeente, ouders, kerktelefoonluisteraars. Ja, al zou je 5 dingen moeten opnoemen om de Heere te danken. Waar zou je dan aan denken? Nou, zoals al blijkt uit de bloemen, een heel bosje van dankbaarheid dat we als het ware aan de Heere symbolisch willen aanbieden. En gelukkig zijn er heel wat kinderen afgelopen zaterdag geweest die heel wat meer dan 5 punten, dankpunten hebben opgeschreven. Wat doen we vandaag eigenlijk? Vandaag denken we aan wat we van de Heere God allemaal hebben gekregen tussen biddag en vandaag dankdag. Biddag, dat hebben we gehouden in maart. En nu in november dankdag. En met biddag hebben we gevraagd of de Heere nou eten en drinken wilde geven en vruchten aan de bomen op het land. En ons wilde bewaren in gevaar en troosten zou willen in verdriet. En we hebben gevraagd of de Heere voor ons wilde zorgen. En of hij ons wilde helpen bij een moeilijke repetitie of een spreekbeurt die je alleen voor de klas moet houden. En nou komen wij elkaar en zeggen, Heere, dat hebt u nou allemaal gedaan en gegeven. Ik mocht weer naar een nieuwe school of ik mocht weer naar de volgende groep. En nou vergeten we niet om de Heere daarvoor dankjewel te zeggen. We kijken even als het ware van al die gaven kijken we op naar de Gever. En dat is de Heere God. Nou, danken en dankdag, er was er eentje. Kijken waar die is, hoor. Nou, hij zit er ergens tussen, dat vond ik wel een goeie. Oh ja, hier. Er was er eentje en ik kan hem niet pakken, maar daar staat een lachgezichtje op. Een smile, en dat vond ik mooi, want dankdag heeft te maken met blijdschap. Danken, als je dat met je hart doet, dan heeft het ook te maken met zingen. En daarom afgelopen zaterdag, toen ik bij jullie zat, hebben we gezongen met de kleintjes. Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik ken nog wel andere liedjes. Mijn vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. Of, dat zingen we wel eens na de maaltijd. Voor al uw goede gaven, Heer, zij u de dank en eer. Danken heeft te maken met blij zijn, met zingen. En danken, dat doe je ook samen. Dan is het veel mooier. Niet alleen, maar ook samen. En daarom komen we vanmorgen in de kerk. Het is eigenlijk een feestdag. En als er een feestdag is, dan moet je eigenlijk zorgen dat er zoveel mogelijk mensen zijn. Want dan wordt de blijdschap des te groter. Goed, we gaan denken over David. David houdt dankdag. En ik zet boven de preek, danken, dat doen wij samen. 3 gedachten naar aanleiding van vers 20. Ten eerste zien we danken op bevel van David. Er staat in vers 20, daarna zei David tot de hele gemeente, loof de Heer. Dat is een bevel van de koning. Danken op bevel van David. Ten tweede, danken met vreugde in je hart. Hij zei, loof de Heer, en toen loofde de hele gemeente de Heere, de God hun vader. En ten derde, in de overgave aan God. Er staat in de tekst, en zij neigden het hoofd, ze bogen het hoofd, en ze bogen zich neer voor de Heere en voor de koning. Danken doen we samen, dat zet ik boven de preek. En we letten ten eerste, ik verwerk dat een beetje in de preek, ten eerste op bevel van David. Ten tweede met vreugde in je hart. En ten derde in overgave aan God. We hebben 1 Kronieken 29 gelezen. Waar gaat het daarom? Nou, hoe zal ik dat duidelijk maken aan de kinderen? Ik heb wat meegenomen. Ik heb het van Deborah geleend. En dat mocht. Wat is dit? Weet je wat dat is? Een spaarpot. Een spaarpot. Ik ben eigenlijk een beetje te laat, want ik had eigenlijk daarnet eigenlijk moeten komen en jullie moeten vragen om een centje. Maar nu hebben we het al in de collectezak gedaan. Nou ja, goed. Een spaarpot. En waarvoor is eigenlijk een spaarpot? Nou, dan spaar je je zakcentjes. Misschien om iets moois
komen.
Ja, nou dat wil ik zo graag hebben. En dan zegt mama of papa, nou dan mag je dan voor sparen. En dan krijg je zakgeld of je doet eens een klusje. En dan, dan doe je er een centje en zo. Totdat die vol is. En dat duurt wel lang, heel lang. Maar uiteindelijk dan heb je het bedrag bij elkaar en dan kan je, nou, bijvoorbeeld Playmobil kopen of zo. Of Lego. Of een knuffel of zo. Of een pop. Of een boek. En als je dan het bedrag bij elkaar hebt, dan ga je naar de winkel en dan kan je het kopen. Sparen, dat moet je. Wat heeft dat nou te maken met de Bijbel? Wat heeft dat nou te maken met David? Nou, koning David, die moest ook sparen. Samen met de hoofden, de leiders, de bevelhebbers en het hele volk van Israël. Want ze gingen sparen voor een nieuwe tempel. David die wilde graag een nieuwe tempel gaan bouwen. Een tempel gaan bouwen voor de Heere God. En als er iedereen een klein beetje geeft, zo, dan wordt het samen een heel mooi bedrag. En dan kunnen we misschien de tempel voor de Heere God gaan bouwen. Nou. Zojuist is de collecte geweest. Wat kunnen wij nou aan de Heere God geven? Weet je wat ik zo mooi vind, kinderen van de oudere groep? Ik denk dat jullie wel eens een zakcentje krijgen, een euro, twee euro per week of zo. En ik zou het zo mooi vinden als u nou vandaag, van die paar centjes die je hebt, als is het naar 50 eurocent. Als je, nou ben ik de Heere zo dankbaar voor alles wat hij mij gegeven heeft. Ik geef van mijn eigen zakcentjes, geef de Heere ook wat. Dat is mooi. Jullie doen het trouwens ook al met de schoenendoosactie, hè? De doos mooi versieren en wat speelgoed, spulletjes erin voor de arme kinderen. Dan geef je wat aan de Heere en je geeft wat aan de kerk en je geeft ook wat aan de arme kinderen. Wat is nou het verhaal wat we gelezen hebben? Nou, David, ik ga even in gedachten terug naar het jaar 1000 voor Christus. Dus dat is 3000 jaar geleden. Ik zie in mijn gedachten, zie ik David zitten. David is koning geworden. David is koning geworden. En David zit op de troon. In Jeruzalem. Ik was een zaterdag bij de kleintjes. En ja hoor. Kan je eens kinderen? Kan je dat herinneren? Ik heb nog veel meer achter de preekstoel staan. Ik ben nog lang niet uitgepreekt. Mooi hè? Vond het mooi? Je ziet koning David. Op zijn troon. Prachtig paleis. De mensen. Laat zien. Koning David op zijn troon. Prachtig paleis. Schatkist. Pilaren. En als David daar nou zit, op zijn troon. En zegt, ja, ik heb een schitterend paleis. Maar, waar woont de Heere God eigenlijk? Ja, de Heere God die woont nog in de tabernakel, in een tent. In een tent. En hij zegt, dat kan toch eigenlijk niet? Ik ben nou koning over Israël. En ik ben eigenlijk een knechtje van de Heere. En ik woon in een prachtig paleis. En de Heere God is de koning der koningen. En die woont maar in een tent. Maar ja, weet je wat, ik zou zo graag voor de Heere God een hele mooie grote tempel willen maken. En dan vraagt hij aan de Heere, Heere, vindt u dat goed dat ik een tempel voor u ga maken? Ook zo'n schitterende tempel. En dan zegt de Heere God, nee David. Ik vind het wel heel fijn dat je dat voor me wilt doen, maar jij mag dat niet doen. Want jij hebt heel veel oorlogen gevoerd. En er zit bloed aan je handen. Maar je zoon Salomo, die mag voor mij een mooi huis gaan bouwen. En dan denkt David bij zichzelf, Goed Heere, ik vind het heel fijn dat mijn zoon Salomo die tempel mag bouwen. Maar ik kan er wel alvast wat voorbereidingen gaan treffen. Ik mag dan wel niet bouwen, maar ik ga alvast sparen voor de tempel. En dat mag hij wel van de Heere God, sparen. De plaats van de tempel wordt bepaald, de dorstvloer van Arauna. De Heilige Geest geeft het ontwerp. Het plan hoe die tempel eruit gaat zien. Werklui worden al aangesteld uit de vreemdelingen. En vooral de spulletjes mag hij bij elkaar halen. De materialen. Er is heel veel nodig. Er moet een stenen tempel komen. En de tafel moet worden gemaakt. En een altaar moet worden gemaakt. En het wasvat en het heilige der heiligen en zo. En dan moet er allemaal materiaal. Goud, zilver, edelstenen, marmer, hout, linnen, ijzer, koper. Nou, David die mag dat allemaal bij elkaar gaan. En dat gaat hij doen. Dat gaat hij allemaal bij elkaar verzamelen. Hij gaat ervoor sparen. En het mooie vind ik, vaders en moeders, dat David zelf het goede voorbeeld geeft. In vers 2 tot en met 5 van 1 Kronieken 29. Er staat boven vrijwillige gaven tot de tempelbouw. Dan zegt hij dat David al die grote giften, goud, zilver, ijzer, koper, versierstenen, dat hij dat bij elkaar verzameld heeft, maar ook uit zijn eigen portemonnee. Hij geeft als het ware het goede voorbeeld. Er staat zo in vers 3, en daartoe uit mijn welgevallen tot het huis van mijn God. En daar staat er, omdat ik het huis van de Heere God zo lief heb. Omdat het huis van de Heere, de kerk zouden wij zeggen, zo na aan mijn hart ligt. En daarom heb ik ook mijn eigen portemonnee, heb ik zo'n grote gift gegeven voor het goede doel. Voor de tempel, voor het huis van God. Hij geeft als dominee het, hij geeft als koning het voorbeeld. En zo moeten wij ook als ouders en als dominee, als kerkraad, het goede voorbeeld geven. En hij geeft heel veel. Dus 3.000 en 4.000 talenten goud. 7.000 talenten zilver. Hij geeft heel veel uit zijn eigen vermogen, uit liefde. Hij geeft geen fooitje, maar een offer. Een offer dat is eigenlijk geven in de hoogste graad. Nou, ik heb eens gelezen, ouders van dominee Sirach, W. Sirach. Hij zegt, de collectezakken die gingen rond. Hij zegt, mensen, ik wil geen gerinkel horen, maar geritsel. Die zou ik onthouden als kerkvoogdij. Hij zegt, doe zoveel in de collectezak dat je je voor de mensen niet hoeft te schamen als het ernaast valt. En dat je je voor God niet hoeft te schamen als het erin valt. Ja. David gaf geen fooi, maar hij gaf een offer. Niet omdat hij moest geven, maar hij mocht geven. Vorige week zat ik nog eens een beetje te bladeren in de boeken van dominee Spurgeon. Die moest eens spreken. Spurgeon moest eens spreken. En waarbij hij zijn hoed leende voor de collecte. Er waren geen collectezakken, dus hij had een hoed op. Nou, dan gebruik je mijn hoed maar voor te collecteren. Maar die gemeente die was niet zo erg vrijgevig. En toen de hoed terugkeerde, zat er geen één penny in. Nou, de mensen hadden natuurlijk een beetje te wachten van, hoe gaat die dominee dat oppikken, hè? Nou, toen was Spurgeon aan zijn dankgebed gekomen. Toen zei de Heere God, ik dank u dat deze gierigaars in ieder geval mijn hoed mij weer teruggegeven hebben. Vrijwillig geven met een volkomen hart. En dan zegt David in vers 5, wie volgt? Dan heb ik het goede voorbeeld gegeven, wie volgt? En dan komen de familiehoofden, de 12 stammen en de mensen, het volk, ze geven allemaal wat. En samen wordt het heel veel. En dan is er een schatbewaarder, die zorgt ervoor, de schatten. Nou, als dat allemaal gebeurd is. Allemaal voor die tempel die dan komt te staan in de hoofdstad, Jeruzalem. En dan wordt het huis van God, dat wordt het centrum, het middelpunt van het hele volk van God. Ja, zo wil ik het, zegt David. En zo wilde het volk het ook. En dan komt het dankgebed. Als het allemaal ingezameld is. Het ligt er allemaal. En dan staat er in vers 9. En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven. Want zij gaven met een volkomen hart aan de Heere vrijwillig. En de koning die was verblijd met grote blijdschap. David was zo intens blij. Heere, dat is nou allemaal voor de bouw van de tempel. En het volk was ook blij. Die zeggen, nou, ik heb geen spijt dat ik nou een beetje te veel gegeven heb of zo. Nee, ze gunden het de Heere en zijn huis. Er staat in vers 9 zo mooi, ze gaven vrijwillig met een volkomen hart. Ze gunden het de Heere God. Dat hij nou in een mooi huis zou gaan komen wonen. Dan komt vers 10. Daarna loofde David de Heere voor de ogen van de hele gemeente. Dan barst hij uit in het danklied. En iedereen mag het horen van de gemeente, van zijn volk. Daar stijgt er een loflied op uit Davids mond. Een van de mooiste dankliederen in het hele Oude Testament. Het was een beetje onbekend voor me. Maar toen ik zaterdag heb geluisterd naar de KBC, hoe het verhaal verteld werd door de juffrouw. En toen ik er weer eens een beetje in mijn studeerkamer in. Wat een prachtig gebed. Wat een mooi dankgebed. Wat zegt hij nou eigenlijk in vers 10? De oudere kinderen kunnen meelezen. Hij loofde de Heere God en zei, geloofd zij de Heere, de God van onze vader, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Geprezen zij de Heere. En dan looft hij God niet voor wat God allemaal gaf, maar om wie God is. Heere, wat bent u groot en goed. U bent het begin en het einde, u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan zegt hij vanzelf, van u is de grootheid en de macht en van u is de heerlijkheid en van u is de overwinning en van u is de majesteit. Van u zijn alle dingen. Het lijkt net op het Onze Vader. Het Onze Vader zingt ook, zegt ook, bidt ook. Want van u is het koninkrijk, van u is de kracht, van u is de heerlijkheid. Nou, zo zegt hij dat hier. Van u, o Heere, is de grootheid. En de macht. De heerlijkheid. En de overwinning. De majesteit. De Joden die hebben dat mooi ingevuld. Die hebben voor elk woord hebben ze een daad genoemd. De Joden zeggen dit. Van u, o Heer, is de grootheid. De grootheid, want u hebt de wereld geschapen. En van u is de macht. Want u hebt onze vader door de Rode Zee uit Egypte verlost. Zo machtig was u. En van u is de, zelf, de heerlijkheid. Bij de Sinaï hebt u uw heerlijkheid laten zien en ons de wet gegeven. En van u is de overwinning. U hebt de vijanden, Amalek en de Kanaanieten voor ons overwonnen. En van u is de majesteit. En die majesteit hebt u laten zien door de zon en de maan te doen stilstaan. Zodat de Israëlieten de overwinning op de vijanden konden behalen. Ik moet denken aan een lied. David gebruikt allerlei woorden om de grootheid en de goedheid van God te bezingen. Ik moet denken aan een lied. Van u zijn alle dingen. Van u, o God, alleen. En van u de zegeningen, o hoorder van het gebed. Nou, laten we eens verder kijken naar zijn gebed. Eerst heeft hij gezegd in vers 10, 11 en 12. Wie de Heere is, geloofd zijt gij, o Heere. En dan zegt hij in vers 14, maar wie ben ik? Zie dat verschil? Hoe groot zijt gij? Uitroepteken. En aan de andere kant, wie ben ik? Vraagteken. In verwondering, die grote machtige koning op zijn troon. Je wordt zo klein, zo verwonderd, zo dankbaar. Heere, ik ben maar zo klein en u bent zo groot. Wie ben ik toch, dat u daar dat allemaal hebt gegeven? Hij wordt klein. Een danklied. Hoge tonen. U bent zo groot, zo geweldig, zo machtig, zo sterk. En ook de lage tonen van ootmoed, kleinheid. Pas bij elkaar op dankdag, ouders. Groot van God en klein van jezelf. Heer, ik heb het eigenlijk helemaal niet verdiend. Wie ben ik? En u hebt me toch geschonken. Dit alles. Weet je, daar staat er. Oh ja, kom ik even bij de kinderen. Daar staat er. Want het is alles van u en wij geven het uit uw hand. Wat betekent dat nou eigenlijk? Het is alles van u en wij geven het uit uw hand. Je zou kunnen zeggen, wat wij in Gods hand leggen, wat wij in Gods rechterhand neerleggen, dat hebben we uit Gods linkerhand ontvangen. Het is alles van u, u geeft het aan mij en we geven het weer aan u terug, als het ware. Dat zilver en dat goud en dat hout en al dat geld, we hebben het eigenlijk van u gekregen. En nou geven we dat weer aan u terug voor de bouw van de tempel. Het is alles van u. Nou, dan heb ik een voorbeeld voor de kinderen. Stel je voor dat je moeder nou jarig is binnenkort. Ja. Nou, dan moet je een cadeautje kopen, hè? Dan moet je een cadeautje kopen voor je moeder. En dan kan het, ja, je hebt zelf eigenlijk nog niet zoveel centjes en je verdient nog niet en zo. Je hebt nog geen baantje, daar ben je nog te jong voor. En dan kan het best zo zijn dat je zegt wel, mama, ik wil graag een heel groot cadeau voor u kopen. Heb je wel geld? En dan geeft moeder wel geld en dan mag jij een cadeautje kopen en dan is het moeder jarig. En dan pakt ze net, oh, wat een mooi cadeau heb jij voor mama gekocht. Ja, maar het is wel van haar geld. Maar goed, dan ben je nog te klein, maar dat geeft dan niet. Als je 18 bent en je zegt, ba, heb je geld voor een cadeau, dan is wat anders. Nou, dat is eigenlijk wat David zegt. Het is eigenlijk allemaal van u. En nou willen we het aan u weer teruggeven in de vorm van een mooie tempel. Het is eigenlijk allemaal van de Heer. Maar de Heer is er wel heel blij mee. Met zijn huis. Dat gebouwd gaat worden. Dit alles is van u. Nou, en dat laatste. Dan zegt hij aan het eind van het gebed. 17. En ik weet, mijn God, dat gij het hart proeft. En dat gij een welgevallen hebt aan oprechtheid. En dat ik al deze dingen vrijwillig heb gegeven. En dat het volk dat ook gedaan heeft. God kijkt naar je hart. God kijkt naar je hart. Niet wat je geeft, maar hoe je geeft. Of je de Heer nou hartelijk gunt. Ja, van je eigen centjes, van je eigen zakcentjes. Ik zeg tegen mijn eigen kinderen, met middag en dankdag, dan moet je geven uit je, wat je eigenlijk van je eigen zak geldt. Ja, maar hoeveel moet ik dan geven, papa? Dat moet je wel weten. Maar de Heer is hier harder. En geef blijmoedig. God heeft niet de rijke gever lief. Maar de blijmoedige gever heeft hij lief. Niet wat je geeft, maar hoe je geeft. De gezindheid van je hart. En zoals David het deed, zo deed het volk het ook. En dan bidt David, Heer, mag dat nou in mijn hart zo blijven? En mag het blijven in het hart van mijn volk zo? En mag het ook in het hart van Salomo zo blijven? Dat we u nou met een volkomen hart, vrijwillig, liefhebben, dienen en geven. Er staat zo mooi, dat heeft me dan zelf weer getroffen in vers 18. En richt hun hart tot u. Richt hun hart tot u. He, het hart dat moet gebogen worden. Het staat de verkeerde kant op. En nou, Heer, richt nou dat hart van mij en van mijn volk en van mijn kinderen en van Salomo, richt het op u. En als het op u gericht is, als dat hart op de goede plek zit, dan komt het lichaam en de handen en de portemonnee, die komt vanzelf. Richt hun hart tot u. God heeft de blijmoedige gegeven lief. Vrijwillig. Belasting, dat betaal je gedwongen. Dat moet. Ja, als papa en mama, als de brievenbus kleppert en de post is gekomen, en dan krijgen papa en mama een blauwe envelop. Wat is dat? Ja, de centjes die moeten we betalen aan voor de belasting. Dat is voor de gemeente, dat is voor de overheid. En dat moet je betalen, of je nou wil of niet. Die blauwe envelop. Maar in de kerk moet je niks. Dat mag het. Het liefde. We halen geen belasting op, maar een vrijwillige bijdrage. En dat mag u nou ook vrijwillig geven. Dat moet niet telkens vermaand worden en een herinnering. U hebt beloofd dat u uw vrijwillige bijdrage nog zou overmaken. Oh ja, dat is waar. Ja, dat kon nog wel voor het eind van het jaar. Nee, dat moet zo gaan. Zo voortaan. Dat heb ik zo graag voor de Heer over. En voor zijn diensten, voor zijn huis, voor zijn dag. Voor het werk. Zijn wij graag. Ik heb eens gelezen, kinderen, van een Chinese christen. Oudere kinderen, van een Chinese christen. En hij zegt, ja, als wij geven in China, dan geven wij niet wat we nou toevallig in onze zak hebben. Even kijken hoor. Nou, 50 euro, ja, dat heb ik nog. Kan ik dadelijk wel even in de collectebus doen. Ik heb nog 2 euro, ja. Dan geven wij niet wat we in onze zak hebben, maar dan geven we alles wat we op deze wereld hebben. Onvoorstelbaar, hè? En die Chinese christen die was een keer in het Westen. Hij zei, ik heb met verbazing staan te kijken hoe hier christenen het minimale aan God geven. In plaats van het maximale. hele kerkhorde van mensen die het minimale aan God geven en daar nog tevreden mee zijn ook. Hij zegt, ik heb eens zitten kijken, was hij een keer in de kerk. Ik heb eens zitten kijken hoe nou mannen en vrouwen tijdens een collecte, hoe ze reageren. Ik snap er niet van. Ze zei, nou, de collecte werd aangekondigd. En ze pakten een dikke portemonnee. En ze deden die rits open zo. Toen gingen ze kijken in de hoekjes en de gaatjes of het nog ergens een klein stukje te vinden was. Zo'n 20 of 50 eurocent. Nou, dat was dan het bedrag dat ze konden geven. En dan zegt hij dit. De Heere Jezus die gaf heel zijn leven aan ons. En wij van heel ons leven, van al onze tijd en van al ons geld, wij geven zo weinig mogelijk terug. Daar zou je toch verschrikkelijk voor schamen. Nou, bij David was het anders op dit moment. En bij het volk ook. En dan eindigt het, en dan ga ik mij eindigen. Vers 20. Daarna zei David tot de hele gemeente, loof nu de Heere uw God. Toen loofde de ganse gemeente de Heere en ze neigden het hoofd en ze bogen zich neer voor de Heere, voor de koning. Koning David had een goede voorbeeld gegeven. Hij had niet naar de centjes zitten te zoeken in zijn portemonnee, maar hij had vrijwillig al die flappen gegeven. Hij zegt, hij heeft de Heere geloofd, hij heeft de Heere gedankt. Nou zegt hij tegen het volk, tegen het volk Israël, nou moeten jullie ook de Heere gaan loven, want dat heeft hij verdiend, dat is de Heere waard. En dan slaat het over op het volk en dan staat er in vers 20, en ze loofden de hele gemeente, die loofden de Heere God. Danken doen we samen, niet alleen David op zijn troon, maar ook de oversten, ook de hoofden en ook het hele volk. Danken doen we samen. En op dat tempelplein in Jeruzalem, of in het paleis, daar werd één machtig koor gehoord van stemmen van oude en jonge mensen die nou de Heere God loofden. Heel uitbundig met hun mond en misschien wel met muziekinstrumenten erbij. Toen loofden de ganse gemeente, de kinderen, de tieners, de volwassenen, de ouderen. Zij loofden de Heere hun God. Heel uitbundig, één groot feest. Maar ook heel eerbiedig, want er staat, en zij neigden het hoofd en zij bogen zich neer voor de Heere en voor de koning. Heel uitbundig, ze loofden de Heere. Halleluja, ze zongen de lofpsalmen en ze prezen God. Maar ook heel eerbiedig, en zij bogen zich neer, diep naar voren, ze knielden en ze bogen voor God. Wat een gezicht moet dat geweest zijn. De Joden doen dat soms, dat ze zich heel diep neerbuigen voor de Heer. En de islamieten zien het ook op hun matje. En dan buigen ze, en dan knielen ze, en dan buigen ze diep voorover voor Allah. En wij? Ja, wij doen dat niet. Waarom eigenlijk niet? Dat is een goede vraag. Waarom eigenlijk niet? Calvijn die was ervoor dat we knielend zouden bidden. En wij? Ja, je hebt vaak last van je knieën. En dan zit je tegen de rug van die volgende bank. En dan zie je knieën. Gewoon zo'n beetje bij elkaar zo, die banken. Eigenlijk knielend bidden is eigenlijk de mooiste houding. Het volk is zo uitbundig en zo eerbiedig. Dat gaat samen. Dat gaat samen. Bij ons is het ook alweer zo moeilijk. Hè? Het is of heel uitbundig en dan wordt het oppervlakkig en dan wordt het zelfs oneerbiedig. We staan een beetje mee te swingen zo. Nou, dan geloof ik ook niet dat dat de bedoeling is. Of het is zo eerbiedig dat je denkt, van, joh, ik word er gewoon bang van. Zo bekrompen en zo bevroren. Maar uitbundig en eerbiedig, dat gaat nou samen. Soms Nederlanders een beetje moeilijk. En zo vieren ze Dankdag. Nou kinderen, ik kom er één keer naar jullie terug. Waar hebben we het nou eigenlijk allemaal over gehad? Nou, we hebben het over het bosje dankbaarheid gehad. Ik heb het over de spaarpot gehad voor het huis van God. Ik heb de plaat laten zien over koning David in zijn paleis. En die dacht aan de Heere God. En die ook een mooie tempel zou moeten hebben. Danken doen we samen. Koning David en het volk Israël. De kerkraad en jullie als kinderen vanmorgen. En vanavond dan nog weer ouderen. Als één groot feest. En al is de tempel er nog niet. Al staat hij er nog eigenlijk helemaal niet, maar de materialen zijn er alvast. En het gaat toch wat worden. Het gaat toch wat worden. We danken dat de Heer het tot hiertoe heeft geholpen. David is hier aan het eind van zijn leven. Nog even, en dan zal hij sterven. In vers 28 van hetzelfde hoofdstuk staat de dood van David. En dan, ja, dan mag je eeuwig dankdag houden. Als je echt de Heer dankt en looft en prijst, dan doe je eigenlijk al het werk wat engelen ook doen. Dat is hemels werk. David mocht dat eeuwig gaan doen. Danken. Voor wie de Heer was. En voor wie zijn grote zoon is. De grote Davidszoon. De Heer Jezus Christus. En voor wat hij heeft gedaan. Ik ga eindigen, kinderen, met een liedje van Ellie en Rickert. Ik ken ze nog een klein beetje. Het vervaagt een beetje. Die periode gaat ook weer over. Dat gaat vanzelf allemaal wel weer over. Maar één liedje dat destijds, dat vond ik echt wel een mooi liedje. En dat heb ik onthouden. Nou, misschien kennen jullie dat. En dat is dit. Daar ga ik over danken. Danken God de Vader. En danken God de Zoon. Het liedje gaat zo. Dank u voor alles wat u hebt bedacht. De velden vol bloemen en de bergen vol kracht. De zeeën vol water en de stranden zo zacht. De zon voor de dagen en de maan voor de nacht. Dank u, o God, Vader, voor alles wat u hebt bedacht. De grote schepper. Maar dan het tweede couplet, dat is nog mooier. Dank u voor alles wat u hebt volbracht, Heer Jezus. U werd als een lam voor de zonde geslacht. En nu bent u de koning vol luister en macht. En straks zult u komen voor wie u verwacht. Dank u voor alles wat u hebt volbracht. Amen.